Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Shaila Sital Singh. Maandenlange wachttijden, een systeem dat zelfs experts nauwelijks nog kunnen begrijpen en tienduizenden mensen voor wie de strikte regels hard en onrechtvaardig uit kunnen pakken. We kennen deze toestanden misschien van het toeslagenschandaal of van andere dingen in het openbaar bestuur die niet helemaal goed gaan, maar ze gaan dus ook op bij het bepalen of iemand arbeidsongeschikt is. Met politiek verslaggever Hessel von Piekaerts bespreek ik de warboel van regelingen en de oplossingen die nu worden voorgesteld. Hessel, deze week was er de commissie Vermeij onder leiding van oud-Kamerlid Roos Vermeij. Die presenteerde een lang verwacht rapport met adviezen aan minister Van Gennep van Sociale Zaken over het stelsel van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. En waarom was deze speciale commissie eigenlijk in het leven geroepen?
Ja, je noemde het net eigenlijk al aan het begin. Hè. Het huidige stelsel zit aan alle kanten compleet vast. Het is eigenlijk een onontwarbare kluwe geworden. Zo noemde ik het in een van de stukken deze week. Nou, het stelsel zelf was al complex toen het begon. En het is nog steeds complexer geworden doordat er heel veel verschillende regelingen bij zijn gekomen in de afgelopen jaren. En doordat mensen ook vaak toegewezen zijn op verschillende potjes om rond te kunnen komen in het stelsel. Dus ook voor de mensen zelf is het onmogelijk om te begrijpen. Voor de experts is het eigenlijk onmogelijk om goed uit te voeren en goed te begrijpen. En op die manier zit het behoorlijk vast. En er komt nog eens bij dat ook de uitvoering helemaal vast zit. Want het is een tekort aan keuringsartsen bij het UWV.
Ze moeten dan bepalen of iemand nog kan werken. Ja. Of voor hoeveel procent iemand nog kan werken.
Ja, precies. Ja. Die zijn essentiële factor. Hè? Een hele belangrijk onderdeel van dat stelsel. En daardoor loopt eigenlijk die hele keten vast. En blijven mensen heel lang, moeten maanden wachten op hun keuring, onzekerheid van inkomen. En dat is natuurlijk ook aan de uitvoeringskant vervelend. Want je hebt ook geen zekerheid over hoeveel mensen arbeidsongeschikt zijn.
Ja, en het systeem zelf is ingewikkeld. Ja, en de uitvoering ervan is ook nog problematisch. Ja. En Hessel, hoeveel mensen maken er gebruik van deze regeling?
Ja, dat is op dit moment ongeveer om en nabij de 800.000 mensen die arbeidsongeschiktheidsuitvoering ontvangen.
Ja.
En dat gaat dan om mensen die dus eerst al 2 jaar lang loondoorbetaling hebben gehad. Dus de eerste 2 jaar dat ze
ziek zijn,
niet kunnen werken. Dan moet hun werkgever dat doorbetalen. Mm-hmm. Daarna, na die 2 jaar, dan komen ze dus in die WIA terecht.
Ja. En dan zijn ze ook officieel niet meer in dienst. Hè? Als je twee jaar ziek bent, dan kan je uit dienst.
Precies, dan worden ze gekeurd en dan wordt er gekeken dus hoeveel uitkering, wat ze precies kunnen krijgen. Dan belanden ze daar voor langere tijd vaak in.
Ja, en dat zijn bijvoorbeeld nu mensen, moet je denken aan mensen met een burn-out, mensen met post-covid.
Ja,
wat zijn dat voor mensen?
Maar post-covid is een goed voorbeeld. Hè? Mm-hmm. Dus dat zijn vaak mensen die in ieder geval gedeeltelijk niet meer al het werk kunnen doen wat ze deden. Door bijvoorbeeld vermoeidheid, concentratieproblemen. Als die dus al 2 jaar lang daarmee hebben gezeten, niet kunnen terugkeren op hun oude werk of ander werk hebben gevonden. Ja, dan komen ze dus in dat uitkeringsstelsel, in dat uitkeringsregime als het ware.
Laten we eens even terug naar het ontstaan ervan. Hè? Dus 1967 kwam die wet op de arbeidsongeschiktheid. Dus als je een ongeluk kreeg en niet meer kon werken, dan kon je geholpen worden met een uitkering. De mooiste wet van Europa en zelfs de wereld heette het toen nog.
Ja.
En toen?
Ja, dat is een quote van een assistent, politiek assistent volgens mij van Gerard Veldkamp, toenmalig minister van Sociale Zaken, die deze wet heeft ingevoerd, de WAO, de wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.
Ja.
En die wet werd inderdaad met heel veel bombarie eigenlijk binnengehaald. Hè. Ze waren ongelooflijk tevreden over wat er was neergezet. Want het was ook heel hard nodig op dat moment. Hè. Daarvoor waren er eigenlijk geen goede regelingen voor mensen die bijvoorbeeld vanwege ziekte of een beperking buiten de arbeidsmarkt vielen. Die waren eigenlijk toegewezen op allemaal armoederegelingen.
Ja.
Ouderwetse armoederegelingen. Bijna dat je moest bedelen om geld, zou je kunnen zeggen. De uitkeringen waren heel vaak laag. En wat ook een probleem was dat mensen alleen maar zo'n uitkering konden krijgen als ze op werk arbeidsongeschikt waren geraakt. Mm-hmm. Dus stel je bent ergens anders. Dat was bijvoorbeeld een voorbeeld dat iemand niet of op de weg naar werk heel hard was gevallen en daardoor een been had gebroken of in lange tijd.
Dan kon hij niet werken.
En dan kreeg je geen uitkering. Tenminste, niet zo'n uitkering.
Ja.
Dus mensen waren toegewezen op al dat soort kleine regelingen en kwamen er niet meer uit. En Nederland liep ook achter op andere landen, dus het was nodig om eindelijk daar eens een keer mee te breken. En toen kwam dus Veldkamp met een best wel vergaande wet. Mensen kregen, die arbeidsongeschikt waren, kregen 80% van het oude loon doorbetaald. En het maakte niet meer uit of ze nou eigenlijk, wat voor reden ze nou arbeidsongeschikt waren.
Of je met je vingers tussen een machine was gekomen op het werk, of dat je bij het skiën iets had gebroken.
Bijvoorbeeld, dat zou inderdaad ook een reden kunnen zijn. Ja. dus dat was ook een vrij ruimhartige regeling. En van tevoren dacht iedereen, nou, dat is eigenlijk best wel een goed idee. En Veldkamp had ook het idee van, nou, er gaan eigenlijk maximaal 200.000 mensen die gaan erin vallen. Want dat zijn nu de mensen die gebruik maken van die oude regelingen.
Ja.
Maar dat bleek eigenlijk een misvatting.
Het werden er veel meer dan 200.000.
Het werden er veel meer. Al in een paar jaar daarna, in de jaren 70, steeg het ontzettend. Verdubbelde in ieder geval en later verdrievoudigde. Ook nog. Dat had eigenlijk als belangrijkste oorzaak waarschijnlijk dat die regeling best wel populair was. Als in, hij was ook goed en ruimhartig en mensen konden daar goed in rondkomen, of het algemeen, hè? Niet allemaal.
Maar het idee dat er dus ongeveer 200.000 mensen zijn die pech en ongeluk hebben en daardoor niet kunnen werken of niet volledig kunnen werken, dat veel meer mensen waren. Waren dat ook allemaal mensen die ook pech en ongeluk hadden en niet meer konden werken? Of waren dat mensen die via een andere route daarin terecht kwamen?
Op een gegeven moment was dat laatste in ieder geval wat er gebeurde. Dus mensen kwamen er inderdaad via een andere route in. En dan heb je het over ongeveer de jaren 80, jaren 70, jaren 80. De economie ging wat stroever, verliep wat stroever. Werkgevers hadden op een gegeven moment gewoon te veel personeel. Vooral oud personeel, waar ze eigenlijk het liefst vanaf wilden. Op een bepaalde manier. Nou goed, dus ze konden mensen eerder met pensioen, maar dat is vrij duur. Dus dit was eigenlijk een vrij goede manier om mensen eerder met pensioen te sturen. Een afvloeiregeling.
Dus je hoefde ze niet te ontslaan?
Nee, dat was natuurlijk niet eigenlijk de juiste manier om die wet te gebruiken. Zo was die ook niet bedoeld.
Ja.
Maar het gebeurde in de praktijk wel.
Maar dan was het dus zo dat dan keuringsartsen ook wel zeiden van, nou ja, inderdaad meneer, u kunt niet meer werken. Ga maar in de WAO.
Ja, dat gebeurde ook. Ja. Ja. Maar het heeft vooral in die tijd was het toch ook de verkeerde inschatting dat er allereerst dus heel veel mensen ook wel daadwerkelijk invielen. Ook meer mensen uiteindelijk in gingen vallen, omdat mensen langer gingen werken. Maar daar bovenop kwam nog eens die groep. En volgens onderzoekers, die noemden het eigenlijk een vat van verborgen werkloosheid. Zo werd het genoemd. En dat werd op een gegeven moment ook wel een blok aan het been van de overheid.
Ja.
Want het werd heel duur om het uit te voeren.
Ja.
En daarnaast vielen de mensen in die misschien op een gegeven moment ooit wel weer een keer nodig waren op de arbeidsmarkt. Maar die bleven in dat systeem en konden niet zomaar meer uitkrijgen.
Dus die WAO was belangrijk onderdeel van die verzorgingsstaat. Maar je hebt dus dit. Ja, dat misbruik kun je zeggen. Mag je het misbruik noemen?
Zo werd het op een gegeven moment wel genoemd. Ja.
En je schetste ook al dat ook in de uitvoering het steeds ingewikkelder of moeilijker werd om uit te voeren allemaal.
Mm-hmm.
Toen is die WAO een beetje veranderd, hè?
Ja.
Toen is dat hervormd, een nieuw stelsel gekomen.
Eerst zijn er wat aanpassingen gedaan, hè? Die uitkering werd verlaagd, hè? Dat percentage dat werd verlaagd wat je kreeg. Eigenlijk al dat soort noodgrepen, die hadden niet zo heel veel zin. En op een gegeven moment de beroemde toespraak van Ruud Lubbers, hè? De toenmalige premier, die zei Nederland is ziek. En als het boven die 1 miljoen mensen komt, want daar begon het bijna op te lijken, dat 1 miljoen mensen in die WHO zat, dan stap ik op. En toen moest er echt iets gebeuren. Hè? Dat was zo van, nu gaan we er echt iets aan doen. Trouwens heel veel protest op en ook deels terecht. Hè, want mensen die arbeidsongeschikt waren en een heleboel mensen waren terecht arbeidsongeschikt. Die werden door dit soort politiek debat natuurlijk als mensen weggezet die een beetje uitkeringstrekkers.
Die liepen te frauderen.
Dus dat was in die tijd.
Te simuleren dat ze ziek waren.
Precies. Dus dat hoorde ook bij die discussie op dat moment. Maar in ieder geval, er kwamen wel daadwerkelijk dingen die een beetje zin hadden. Er kwam een herkeuring, verplichte herkeuring, om te kijken of mensen toch weer aan het werk konden. Maar uiteindelijk bleef het bij allemaal van dat soort kleine aanpassingen. En dat stelsel werd ook steeds moeilijker om uit te voeren, zoals we eigenlijk nu ook wel weer een beetje zien.
Mm-hmm.
Uiteindelijk heb je dan begin 2000, in 2001, dan komt Piet Hein Donner. Die wordt aangesteld om dat stelsel helemaal te hervormen. Om in ieder geval met oplossingen te komen om het te hervormen. Omdat het toen, eigenlijk alles was geprobeerd. De grote man van het CDA, die wordt ertoe gehaald om met een reeks oplossingen te komen. En die komt ook echt met een behoorlijk vergaand advies.
Ja, maar vrij streng ook, hè?
Ja. Ja.
En uiteindelijk mondt dat uit in een nieuwe wet eigenlijk.
Ja.
Die wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de WIA. Werd die nou veel strenger dan de WHO?
Op een bepaalde manier in ieder geval wel. Het belangrijkste punt waarmee Donner eigenlijk kwam was dat die WHO veel te breed was geworden. Dus dat er te veel mensen in konden vallen. Het onderscheid tussen of iemand echt niet meer kon werken of wel eigenlijk wel een beetje aan de slag kon, maar gedeeltelijk dat niet meer kon. Om allerlei redenen kan dat natuurlijk. Dat was in die wet eigenlijk niet aanwezig. Daar ontbrak het volgens Donner aan. En die zei, dat moet eigenlijk weer terug. We moeten weer terug naar het principe dat als je kan werken, dat je dat ook moet doen.
Ja, vandaar dat arbeidsvermogen. Precies, zeker. Ja.
Ja, dus daarom exact dat zo is hij ook genoemd. En dus kwamen er in die wet eigenlijk twee regelingen. Eén regeling voor mensen die volledig arbeidsongeschikt waren. En dat ook eigenlijk waarschijnlijk heel lang zouden blijven. En één wet voor mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt waren. Dus nog wel iets konden of misschien op termijn wel weer heel veel konden. En daar kwamen dus eigenlijk ook uit. Die twee regelingen die werden dus ook voor, pakten ook voor mensen anders uit. Dus de ene wet was eigenlijk een beetje op die oude WO en die andere was dat was wat strenger eigenlijk.
Maar dan moet je dus gaan bepalen, jij hebt het aan je rug, dan moet je dus gaan bepalen, oké, je hebt het aan je rug, maar je kan nog wel stukjes tikken voor de krant, maar misschien maar zoveel procent van de tijd, want je moet om de zoveel tijd gaan liggen. Mm-hmm. Ga er maar aan staan om dat te bepalen.
Ja, dus dat introduceerde ook een nieuw probleem eigenlijk, hè? Wat eerst nog niet direct een probleem was. In eerste instantie leek het eigenlijk wel goed te gaan, want inderdaad vielen veel minder mensen in die arbeidsongeschiktheid. Omdat er dus anders naar werd gekeken. Ja. Het aantal, de instroom daalde ontzettend. Dus het leek eigenlijk een heel groot succes. Maar op een gegeven moment, inderdaad, als je moet keuren en die keuringen worden steeds complexer en er zijn veel meer dingen waar je rekening mee moet houden. De arbeidsmarkt verandert. Hè? Want toen hadden we nog veel minder flexwerkers, veel minder zelfstandigen dan nu. Dan krijg je met veel meer dingen te maken. En dan moet zo'n keuringsarts daar ook inderdaad over veel meer dingen nadenken. En bij stilstaan. En dan wordt het hele proces stroperiger en complexer.
En je mag protesteren, denk ik, of niet? Mag je, en stel je hebt, ik heb iets aan mijn rug. Ja. En de keuringsarts zegt, nou, je kan nog dat en dat doen. En ik zeg, ja, maar dat kan ik helemaal niet.
Ja, dus je krijgt inderdaad
dat soort gedoe heen en weer.
Ja, je krijgt, er is meer ruimte ook voor gedoe in zo'n wet. Ja.
Ja.
Dus deels heeft het oprecht wel zin gehad, zou je kunnen zeggen. En nog steeds, want het aantal arbeidsongeschikten is nog steeds lager dan dat het toen was. Maar het heeft ook heel veel nadelen geïntroduceerd.
En ja. Je schreef ook dat die via gunstiger is voor arbeidsongeschikten met een hoger inkomen. Dat klinkt buitengewoon onrechtvaardig.
Ja, er zitten een aantal onrechtvaardigheden in die niet per se zo bedoeld waren, maar wel zo zijn uitgepakt. Dus één principe van de wet dat op zich heel logisch klinkt, is dat je arbeidsongeschiktheid wordt gemeten en je uitkering dus ook. En of je recht hebt op een uitkering, eigenlijk is dat het vooral, of je recht hebt op een uitkering. Dat wordt afgemeten aan je inkomensverlies, wat je door je arbeidsongeschiktheid hebt.
Ja, hoeveel je minder verdient.
Ja, een percentage daarvan. Daar wordt het dan afgelezen. Maar natuurlijk, iemand die heel veel verdient, heeft een veel groter verlies van inkomen. Want die heeft waarschijnlijk een baan waar die dus veel meer verdient. En die is waarschijnlijk toegewezen op werk, zoals het wordt berekend, waarmee die veel, of het algemeen wat simpeler werk, waarmee die minder kan verdienen.
Ja.
En als je daar dan naar kijkt, dan valt die persoon waarschijnlijk heel veel sneller in een percentage waarmee die recht heeft op een uitkering. Terwijl iemand die weinig verdient, die valt daar veel minder snel in, want die heeft veel minder inkomensverlies.
Die verdient minder, die verliest minder als hij simpeler werk of minder werk gaat doen.
Ja.
En daardoor valt hij in criteria dat hij dan ook minder geld krijgt of minder snel een uitkering krijgt.
Soms niet eens een uitkering, inderdaad. Nou, niet in dit stelsel in ieder geval.
Ja, dus dan is het verschil niet groot genoeg is. Het inkomensverlies is niet groot
precies.
genoeg.
Precies, dat soort dingen zitten in die wet. Hè, van je hebt een bepaald percentage, dus 35%. Als je minder dan 35% inkomensverlies hebt, dan val je niet in die categorie dat je recht hebt op een uitkering.
Ja.
Dus dan ben je toegewezen op andere regelingen.
Dat is best veel. Dat is een derde. Als je een derde van je inkomen verliest, of net iets minder dan een derde, dan krijg je dus geen uitkering, geen hulp, niks toegewezen.
In ieder geval niet binnen binnen dit stelsel. Dan kun je andere regelingen natuurlijk krijgen.
Ja,
dan kun je,
maar niet
kun je
binnen
in de bijstand
de
terechtkomen.
Ja, precies.
Dat is vrij hard.
Ja.
En ergens ook weer het idee erachter is wellicht goed dat je wil dat mensen aan het werk gaan. Maar vaak in de praktijk blijkt het heel moeilijk als jij dus tot die groep behoort. Heb je misschien veel meer moeite om goed werk te vinden. Ook omdat je waarschijnlijk al in een kwetsbare positie zat. Zeker als je zo'n laag inkomen hebt.
Ja.
Dus het pakt juist extra hard uit voor de kwetsbaren.
Ja. Ja, dus die wet was streng. Maar daar begonnen we deze podcast mee. En ook eigenlijk niet meer uitvoerbaar. Te ingewikkeld, te veel regelingen, te slecht uit te voeren. Dus die commissie werd er nu opgezet, die commissie voor mij. Die had in afgelopen oktober een probleemanalyse gemaakt. Die komt nu dus met adviezen. Waarom hebben ze het geknipt? Eerst die probleemanalyse en eerst die adviezen. Was het zo ingewikkeld dat ze het in tweeën moesten knippen?
Ja, zo is het eigenlijk. Ja. Het was zo ingewikkeld dat ze dat moesten. Bij de presentatie zei Roos voor mij ook, dus de voorzitter van de commissie, die zei van het was voor ons ook eigenlijk een zoektocht en ontdekkingstocht, terwijl toch behoorlijk wat specialisten erin zaten. Ook oud-minister Bruno Bruins, dat was de vicevoorzitter.
Die heeft bij het UWV ook gezeten,
dus die weet ook van deze problematiek heel veel. Maar toch was het voor hen dus ook heel moeilijk en de WIA stond voor hen, dat was een soort misschien running gag of zo, wat ingewikkeld allemaal, dat bleven ze herhalen.
Wat ingewikkeld allemaal, hele goede afkorting.
Maar dat schetste wel hoeveel moeite ook die commissie had om de vinger precies achter de problematiek te krijgen, erop te leggen. Maar het was uiteindelijk ook nog de bedoeling dat ze ook nog langere tijd zouden krijgen voor het tweede deel van het rapport, van hun opdracht, het eindrapport.
Met echt adviezen van jongens, wat gaan we eraan doen?
Ja, precies. Ja. Dat was de bedoeling dat ze daar langer voor zouden krijgen, maar door de val van het kabinet is dat naar voren gehaald. En zijn ze dus nu al met die plannen
gekomen. In de hoop dat een nieuw kabinet daar vervolgens ook meteen iets mee kan.
Ja, precies. Ja, dat is het idee. Dat heeft trouwens ook een nadeel. Misschien komen we daar zo nog op. Maar dus sommige punten hebben ze daardoor niet goed kunnen adresseren. Hebben ze ook eerlijk toegegeven.
Ze hebben natuurlijk gekeken naar de vorige keer dat het stelsel eigenlijk is herzien. Hè, toen van de WAO de WIA werd. Hebben ze daar nog lessen uitgetrokken uit wat daar toen niet goed is gegaan?
Nou, in het rapport hebben ze daar niet zozeer aandacht voor. Mm-hmm. Ze hebben uiteraard wel gekeken naar het stelsel en naar het vorige advies van Donner daarover. En misschien als je het gewoon een beetje globaal bekijkt, hebben ze dus al in zoverre van geleerd dat ze de sterke punten van het stelsel willen behouden. En omdat ze dus niet weer terug willen naar de situatie van daarvoor. Dat je dus heel veel mensen hebt die arbeidsongeschikt zijn.
Dat het een uitnodiging wordt voor iedereen om maar arbeidsongeschikt te laten verklaren.
Ja, dat hebben ze in ieder geval geprobeerd. Of dat ook lukt met die voorstellen, dat is wel een vraag. Ja. Want
die voorstellen, hoe zien die eruit? Ze hebben drie denkrichtingen, geloof ik, hè?
Ja, drie varianten. Ja. En die zijn eigenlijk een beetje schetsen voor wat er kan gebeuren. Mm-hmm. Om het heel even ook weer breed te trekken. Het idee is bij al die varianten dat het stelsel eenvoudiger wordt. Dat mensen meer zekerheid kunnen krijgen voor hun loon en voor het geld wat ze hebben. En dat er meer aandacht is voor mensen weer terug naar werk krijgen. Dus dat ze weer terug aan het werk komen. Dat is het idee erachter. Grofweg zijn er inderdaad drie varianten. Allereerst heb je behoud het stelsel zoals het eigenlijk is, maar pas het flink aan. Mm-hmm. En daarin is de grootste wijziging is dat ze zeggen het onderscheid tussen gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid en die volledige arbeidsongeschiktheid, mm-hmm, en langdurige arbeidsongeschiktheid, dat onderscheid vervalt in de wet. Dus we hebben niet meer die twee regelingen. Er komt één uitkeringsregime en er wordt eigenlijk vooral gekeken inderdaad naar het percentage inkomensverlies. Dat is eigenlijk de enige leidraad. Het moet makkelijker maken voor die keuringsartsen om er naar te kijken.
Over die keuringsartsen niet precies na te gaan van oké, met deze rug en met deze benen en met dit hoofd kunt u nog voor zoveel procent werken.
Ja, nou ja, dat deel wordt niet helemaal ondervangen trouwens, want het blijft nog steeds natuurlijk een afweging hoeveel iemand arbeidsongeschikt is. Sorry. Mm-hmm. Een onderdeel daarvan is ook nog dat de uitkering voor mensen die volledig arbeidsongeschikt zijn, die wordt wel iets verlaagd. Dat staat er wel weer tegenover. En dat maakt het dus ook weer makkelijker. Want er zijn dus nu ook weer twee varianten. Dat als iemand volledig arbeidsongeschikt is, dan krijgt iemand een ander percentage dan als iemand toch weer aan het werk zou kunnen eventueel. Dus daar zit ook een vereenvoudiging in. En het idee is dus dat het uiteindelijk ook voor mensen wat zekerder maakt wat ze kunnen krijgen. Dan heb je een tweede variant. Heel kort gezegd, dat is een soort basisverzekering voor mensen die arbeidsongeschiktheid zijn. Zowel mensen die in loondienst waren als mensen die zelfstandig of flexwerker waren.
1 miljoen ZZP'ers. Hè?
Ja, ja, dus daar gaat het een soort basisinkomen zou je bijna kunnen zeggen. Mm-hmm. Wat ze krijgen als ze arbeidsongeschikt raken.
Ja.
Maar verder lijkt het wel in veel op die eerste variant. Mm-hmm. En dan heb je ook nog een andere, en dat is dat het hele stelsel op zijn kop wordt gezet. Dat je eigenlijk zegt, we halen de keuring die er nu is. Dus op het moment dat je in het hele systeem komt.
Die molen
in die molen gaat. Komt, die halen we eigenlijk weg op dat moment. Het uitgangspunt wordt reïntegratie. Dus we gaan eerst kijken of je terug kan naar werk en of dat mogelijk is. En pas als alles is geprobeerd, Dan word je gekeurd en wordt gekeken of je dus recht hebt op zo'n uitkering. In de tussentijd krijg je wel een uitkering. Maar dat is weer een ander systeem.
Ja, maar dus het draait
het hele stelsel eigenlijk om.
Het denken omdraaien. Op een andere manier gaan kijken.
Dat is het idee. Ja. En wat ook een onderdeel trouwens van twee van deze varianten is dat die grens dus voor arbeidsongeschiktheid en de uitkering, dat die van die 35% die wij net noemden weer iets wordt verlaagd, zodat meer mensen in het stelsel vallen. En dat dus meer mensen recht erop hebben.
Ja.
Wat dus wel weer tot gevolg heeft dat waarschijnlijk meer mensen ook in de arbeidsongeschiktheid komen.
Ja, dus toch weer een heel klein beetje terug naar
Lubbers. Dat zouden zij niet zeggen, de commissie, maar dat zit daar wel
dat
in.
Dat zou kunnen, ja. Ik hoorde in een van die varianten ook zeggen, nou wel iets lagere uitkering en zo. Ik kan me voorstellen dat ze ook meteen al allerlei vakbonden en dergelijke in de hoogste boom klommen. Of valt dat wel mee?
Nee, dat valt niet mee.
Oh, dat valt niet mee. Dat is wel jammer. Ja.
De FNV reageerde geschrokken van het rapport.
Okay.
Zij zien eigenlijk maar één van de oplossingen die wordt geboden als reëel en een verbetering. Terwijl de commissie zegt, eigenlijk elke oplossing die we bieden is volgens ons een verbetering. Yeah. In verschillende mate wellicht. Dan doen ze geen uitspraken over, maar vinden allemaal beter dan het huidige stelsel. FNV zegt nee, dat is zeker niet zo. Want als je bijvoorbeeld het stelsel op zijn kop zet, dat is een van die varianten. Hè, dan dat betekent ook, dat staat ook in die variant, dat mensen als ze dan eenmaal ook als ze deels arbeidsongeschikt zijn en geen baan kunnen vinden, dan hebben ze denk ik ook geen recht meer op een uitkering uiteindelijk. Dat is pas wel na 3 of 5 jaar. Maar toch, dan vervallen ze dus vallen ze buiten die regeling.
Dan maak je het eigenlijk onzekerder ook. Hè,
ja, dat zeggen zij. In ieder geval de FNV zegt dat is absoluut geen verbetering.
Mm-hmm.
En de meest terechte kritiek eigenlijk, en de felste kritiek ook van de FNV, is dat de commissie niks zegt over de groep vroeg gehandicapten. Mensen die in de WAJONG
dat zijn jong gehandicapte mensen die eigenlijk geboren worden met een afwijking. Of in hun jeugd dusdanig afwijking krijgen dat ze geen normaal werk kunnen doen.
Ja, precies. Dat ze dus eigenlijk altijd deels arbeidsongeschikt zijn. Of volledig arbeidsongeschikt. Dat ze daar al mee beginnen bij het begin van hun werkende leven, als het ware.
Ja.
Ze hebben geen arbeidsverleden, zoals dat dan heet in de
dat term. Is aparte regeling, toch? De WAJONG. Hebben ze die ook meegenomen?
Dat zijn aparte regeling, maar daar zou de commissie ook naar kijken, omdat het ook voor die groepen helemaal vastloopt.
Mm-hmm.
Mensen vallen er vaak buiten. Het zijn vaak kwetsbare mensen die niet weten hoe ze met de regeling om moeten gaan. Ze zijn vaak onzeker.
Ja.
Als mensen dus gedeeltelijk wel zouden kunnen werken, dan blijkt het in de praktijk vaak niet te kunnen. En dan moeten ze toch weer een bijstandsuitkering krijgen. Of ze blijven hun hele leven afhankelijk van vrienden en familie. Sommige mensen belanden al heel vroeg in de criminaliteit zelfs. Omdat ze geen kansen zien.
Ja.
En het systeem niet kunnen begrijpen. Of dat systeem gewoon veel te moeilijk en stroperig is. En eigenlijk heeft de commissie daarover gezegd, hier kunnen we geen oplossing voor bieden. En we weten het eigenlijk ook niet goed wat we hiermee aan moeten. Alleen dat de dienstverlening beter moet. Dat is eigenlijk wat ze zeggen. En de commissie zegt daar ook zelf over, van dat vinden we ook best wel teleurstellend.
Maar het is toch echt bizar dat er is dus een systeem bedacht ooit, voor jong gehandicapten, de WAJONG. Daar is van alles op aan te merken. En er kijkt een commissie een jaar lang naar en die zegt, we weten het eigenlijk ook niet. Is toch echt heel raar?
Ja, ze hebben de probleemanalyse was wel heel fel op dit onderwerp.
Okay.
Dus in oktober toen ze met die probleemanalyse kwamen. Toen zeiden ze, dit is een van de grote onderdelen die echt moet verbeteren. Maar nu eigenlijk dat ze ernaar hebben gekeken, kunnen ze er niet mee overweg naar een goede oplossing. Dat laat nog eens zien hoe vast het ook allemaal zit. Maar het is wat dat betreft wel terechte kritiek. Dat inderdaad daar weer geen verbetering voor lijkt te komen.
Ja.
Dus daar zal toch weer iemand anders naar moeten gaan kijken.
Het is toch ook, als je erover nadenkt, toch ook gekkigheid. Het is gewoon mensenwerk. Dit is door mensen bedacht en in elkaar gezet. En vervolgens zijn er dan weer andere mensen die het met geen mogelijkheid uit elkaar kunnen halen. Die dat zien als een soort systeem dat zichzelf in stand houdt en geen idee wat je daartegen moet doen.
Ja, dat zien we natuurlijk op heel veel onderwerpen op dit moment. Hè. Dus dat is ook niet uitsluitend hiervoor. Het enige verschil wat misschien bij het arbeidsongeschiktheidsstelsel is dat het een van onze meest complexe systemen is die we hebben in Nederland. En ook een van de belangrijkste, want er vallen heel veel mensen in.
Ja.
Daarin verschilt het wellicht wel van al die andere onderwerpen waarop ook de uitvoering vastloopt, de wetgeving onvoldoende is. Maar dat zien we hier dus ook weer. Ja.
En wat zie jij als realistisch? Er liggen nu dus die oplossingen die ook nog steeds heel complex zijn, waar ook nog kritiek op is. Maar goed, er komt nu een nieuw kabinet. Dat moet een beslissing nemen.
Ja, die moet daar toch wel mee aan de slag gaan.
Met de arbeidsongeschiktheid. Ja. Zit er iets tussen wat werkbaar is voor een nieuw kabinet, denk jij?
Nou, dat vind ik moeilijk om te zeggen. Maar als je gewoon even naar die drie varianten kijkt, dan is de variant die het meest lijkt op wat we nu hebben natuurlijk het meest realistisch. Want dat is het makkelijkst om dat... Om dat aan te passen.
Snelst voor elkaar.
Ja. En dat is ook de variant waarvan de FNV zegt. Niet dat FNV nou het kabinetsbeleid gaat bepalen. Maar waarvan in ieder geval ook een aantal partijen zeggen. Van dat is wel een goed plan. Maar goed, dat heeft dus ook weer als nadeel dat het niet alle problemen oplost. Dat heeft eigenlijk elke variant. Elke variant heeft weer eigen nadelen. Want nou ja, ook kritiek trouwens die je nu hoort. Is dat bijvoorbeeld de financiële prikkel om weer aan het werk te gaan. In vrijwel elke variant iets minder belangrijk wordt.
Ja.
Behalve dat... De bedoeling is dat iedereen erop vooruit gaat als hij meer gaat werken. Dat probeert die commissie natuurlijk wel.
Ja.
Maar het is de vraag of het dus kan voorkomen dat veel mensen weer in de arbeidsongeschiktheid terechtkomen. Dat is ook een kritiek die aan de andere kant dan de vakbonden, dat zit dan weer aan de andere kant van de groep, juist weer klinkt. Vooral de werkgevers zijn er natuurlijk verdacht op dat mensen meer in de arbeidsongeschiktheid komen. Zeker nu de arbeidskrapte is en iedereen nodig is.
Ja, precies. Ik heb een donkerbruin vermoeden dat we het hier nog heel vaak over gaan hebben.
Ja, dat zou zomaar kunnen. ik denk het ook. Zeker als dus een kabinet hiermee aan de slag gaat. En dat kan ook nog wel heel lang duren. Dat was ook een van de kritiekpunten überhaupt toen deze commissie werd opgetuigd. Van ja... Dan komt er weer een commissie met weer een rapport. En hoe belangrijk dat ook is. En hoe goed ze daar ook naar kunnen kijken. Ja, dat stelt wel echte hervormingen weer een hele lange tijd uit. En ondertussen, dat was een mooi voorbeeld wat deze week ook weer voorbij kwam in het nieuws. Worden er wel noodgrepen gedaan om een klein beetje dat stelsel draaiende te houden. Maar die zijn allesbehalve ideaal. Heb je bijvoorbeeld een van die noodgrepen is dat 60-plussers nu. Vrijwel automatisch in de arbeidsongeschiktheid terechtkomen als ze daar eenmaal in dat stelsel volledig arbeidsongeschikt raken.
Omdat er helemaal geen capaciteit is om dat allemaal te gaan checken en te gaan keuren. Ja. Nou, huppeta, ja. 61, voel je niet lekker, hoppa.
Ja, en bij die groep is dan het idee...
Dan ben je arbeidsongeschikt.
Ja, bij die groep is het idee van dat is een groep die sowieso wat minder makkelijk aan werk komt natuurlijk. Dus dan is dat misschien een goede reden om dat te doen. Maar aan de andere kant zeggen werkgevers nu op dit moment, ja, maar we hebben eigenlijk iedereen nodig.
Ja, dat is kostbaar. Arbeid.
Ja, zeker. En ook ervaren mensen zijn het vaak. Die,
zeker.
Die soms ook nog echt aan het werk willen. Ja. Dus bedoel, dat is niet dat die mensen blij zijn allemaal van, oh nou, dan ben ik arbeidsongeschikt, prima.
Ja, maar die worden dus ook niet gestimuleerd tot reïntegratie.
Nee, omdat er eigenlijk geen capaciteit voor is. Ja.
Dankjewel, Hessel.
Ja, geen dank.
En u luisteraar, dank voor het luisteren naar de Volkskrant elke dag weer. Deze aflevering werd gemaakt door Lotte Grimbergen, Rinky Bartels, Julia van Alem en Corien van Duin. En wilt u de Volkskrant steunen? Dat kan. Neem dan een abonnement. Dat kan nu voordelig via volkskrant.nl/podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan!